Fijn vanmorgen bij u te mogen zijn. Heerlijk dat we verbonden zijn, ook met zoveel mensen in Sliedrecht die mee zullen luisteren naar de boodschap van deze eerste Pinksterdag. En wij bidden ook hen een zegen toe dat ze ook opgebouwd mogen worden in hun geloof en ook mogen ontdekken wie de Heer Jezus voor hen is. Want daar hebben we heerlijk van gezongen. Onze broeder zei er straks: Pinksteren, daar hebben we het vaak zo moeilijk mee om te begrijpen wat dat nu betekent. Maar het komt vaak omdat we zo weinig weten van het Oude Testament. Want Pinksteren, dat is 50 dagen na Pasen en het was het feest der eerstelingen. Ze waren bij elkaar om dat feest te vieren en toen kwam plotseling de Heilige Geest. Het feest van de oogst. En daar willen we vanmorgen over nadenken. En het onderwerp van vanmorgen is de kracht van het getuigenis. En ik wil samen met u Gods woord gaan openen. En ik wil dat om te beginnen doen in Johannes 16. Vanaf het 12e vers. En daar zegt de Heer Jezus, voor zijn lijden, voor zijn sterven, voordat hij opgevaren is, spreekt hij met zijn discipelen over de Heilige Geest. En dan zegt hij, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar al wat hij hoort, zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. En dan willen we ook nog enkele versen lezen uit Handelingen 2. En ik begin bij vers 22. Stukje uit de toespraak van Petrus. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Dan vers 32... Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb, tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun harten getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere de apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen, zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden. Tot zover Gods woord als inleiding voor de overdenking ook van deze morgen. Wat is er in onze tijd toch veel gaande rondom de Heilige Geest? Wat is er ook veel verwarring over het werk van de Heilige Geest? En het lijkt soms of er niets anders is en dat het om niets anders gaat dan de Heilige Geest. En je moet ontdekken, als je geestelijk Nederland een beetje kent, dat er op vele plaatsen vandaag niets anders meer gaat dan om genezing, om de gaven, om het vallen in de geest, om allerlei profetieën, in tongen spreken en allerlei andere uitdelingen. Op andere plaatsen, daar zwijgen ze de Heilige Geest dood. Dan gaat het alleen maar over God, over ellende en over verlorenheid. Maar wat was nu echt de bedoeling van de Heer Jezus toen hij de Heilige Geest beloofde? En de Heer Jezus heeft het zo heel duidelijk aan ons doorgegeven. Johannes 15, vers 26 zegt: wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, deze zal van mij getuigen. Dat is voluit Pinksteren. Het getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus. Een heel belangrijk vers voor het goed verstaan van de Heilige Geest is dat ook wat we lazen in Johannes 16. Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Dat is ook precies wat Petrus doet. Hij openbaart in Handelingen 2 Gods hele waarheid. Dat had Petrus nog nooit gedaan. Maar in Handelingen 2, waar hij vervuld is met de Heilige Geest, heeft hij het zelfs over Gods raadsbesluit, over de voorkennis van God. Spreekt hij ineens over David en brengt hij als het ware het Oude Testament tot leven met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Deze ongeletterde Petrus, gedoopt, gezalfd, vervuld met de Heilige Geest, weet ineens wat hij spreken moet van Gods wegen. De volle waarheid van God wordt hem hier door de Heilige Geest geopenbaard. Dat is een wonder. Als je het werk van de Heilige Geest mag kennen in je leven, dat er dingen naar boven komen die zomaar er ineens zijn, waarvan je denkt: waar komt het vandaan? En dan komt het van boven. En dit alles wat Petrus zegt, komt door de Heilige Geest, die dit uitwerkt in Petrus. Maar de Heilige Geest doet dat niet zomaar op zijn eigen houtje, mag ik dat zo zeggen vanmorgen. Wat de Geest gehoord heeft, zal hij spreken. En van wie heeft hij het gehoord? Van de Heer Jezus zelf. Het komt vanuit de hemel. En ook de toekomstige dingen zal de Heilige Geest verkondigen. En daarom kan Petrus ook ineens zeggen dat de Heer Jezus daar zit aan de rechterhand des Vaders. Hij zegt: tot al uw vijanden onder uw voeten, onder de voetbank van uw voeten gelegd zijn. En wat laat hij hier zien? Petrus toont hier Christus als de grote overwinnaar in de troon. Hij toont hem die gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is het geweldige werk wat de Heilige Geest wil doen, ook in uw en in mijn leven.
om ons de boodschap te geven, de opdracht, om ook anderen het evangelie van Christus te vertellen. En Johannes 16, vers 14 zegt, en de Heilige Geest zal mij verheerlijken. Daarom was ik zo blij met alle liederen van morgen. Want het ging om die ene wonderbare persoon van morgen. Christus en Christus alleen. De vervulling van de Heilige Geest is volkomen gericht om te getuigen van het werk en de verheerlijking van Christus die daar in de troon is. Dat wil de Heilige Geest doen. Door mensen als u en ik. En kijk maar naar Petrus. Als we de Heilige Geest ontvangen hebben, las ik in mijn dagboek, dan ontvangen we bezielend leven van de ten hemel gevaren Christus. Bezielend leven. Nu kennen we dat bezielende leven. Het kan alleen maar als we de Heer Jezus ook mogen kennen en persoonlijk aanvaard hebben als uw verlosser en zaligmaker. Als u bent wederom geboren. En Titus 3, vers 4 en 5 zegt dat zo mooi. Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk, oh God is geen karige God, die Hij rijkelijk over ons heeft in uitgestort. Heeft u dat rijkelijke ontvangen in uw leven? Bent u zich daar bewust van wat u in Christus ontvangen heeft? Op de eerste Pinksterdag, daar zien we het principe, de blauwdruk van wat Christus bedoelde met de uitstorting van de Heilige Geest. De mensen moesten de verheerlijkte Christus leren kennen. En daarom begon Petrus ook met die toespraak, want het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. En de mensen tot wie hij sprak, waren verloren zondaren. Ze hadden Christus wel verworpen, maar de Heer had hen niet verworpen. De Heere wilde hen niet verloren laten gaan, maar ook juist hen redden, dat volk van Israël. Zoals hij al had gezegd in Johannes 17, vers 3. Dit is nu het eeuwige leven dat zij u kennen. Daar gaat het om. Pinksteren is voluit de dag van de eerstelingen. De dag van het begin van de oogst. Daar waren die Joden eigenlijk allemaal voor bij elkaar. Ze waren uit alle windstreken gekomen om het Pinksterfeest, het feest van de eerstelingen van de oogst te vieren. En dan plotseling is daar de Heilige Geest. Geweldig. En duizenden werden gered. Dat heeft de wereld vandaag ook nodig, mijn lieve broeders en zusters. De mensen kennen de wereld vandaag. Met zijn begeerte. De wereld kent de zonde en ze zwelgen vandaag daarin. Maar het allerbelangrijkste in hun leven kennen ze niet. Dat is de Heer Jezus Christus. Mijn vrouw en ik waren in Zwitserland op vakantie. En wij bidden altijd, Heer, als we iets voor u kunnen doen, dan zullen we dat wel merken. Maar we waren in het Franse gebied en ik spreek geen woord Frans. Dus dan wordt dat wat moeilijk. En wij stonden te kijken bij een paar hele oude huisjes. En daarnaast stond ook een kerkje. Maar tegenover woonde blijkbaar een oude man, want die zat er op een bankje. Die kwam op een gegeven moment naar ons toe lopen. En die sprak nog Engels ook, dus dat was makkelijk voor mij. En hij begon te vertellen over die huisjes daar zo. Hij vertelde dat hij in Genève had gewoond. Hij zegt, en de goden hebben we hier gebracht. Ik denk, ho. En wij vroegen, welke god? Nee, de goden.
En hij had een heel verhaal. Hij had bij het Vreemdelingenlegioen gewerkt. Hij had bij het Amerikaanse leger gewerkt. Maar God kende die niet. En we zeiden, maar wat nu als je gaat sterven? O, zegt hij, dat is voor mij geen probleem. Hij zegt, ik wandel hier dikwijls in de bergen. Hij zegt, want ik wil niet naar een bejaardentehuis. Hij zegt, als het met mij zover is, dan loop ik de bergen in. En ik ga daar liggen. En ik wacht totdat ik dood ga. Ach, zegt hij, het ongedierte, dat vreet me wel op. Hij zegt, en dan kom ik door middel van het ongedierte wel terug als een hond of een kat. En ik heb geprobeerd het evangelie uit te leggen. En dat was de allervriendelijkste man. Maar je kon geen woord aan hem kwijt. 2 dagen later is hij met ons wezen wandelen. Want wij zochten een wandeling die we niet konden vinden. En hij bracht ons er naartoe. En ik ging nog mee wandelen ook. En we zaten even te rusten, een hapje te eten. En ik zei, heb je er nog over nagedacht? Hij zei, ja meneer, dat is fijn voor u. Maar voor mij hoeft het niet. Ik zeg, waarom niet? Ach, zegt die meneer, ik heb zoveel van de wereld gezien. Ik heb zoveel van de godsdiensten gezien. Ik heb zoveel christenen gezien. En als dat christenen zijn, dan hoeft het voor mij niet. Maar verdrietig, hè? Wat verdrietig. Als dat je leven is. Mensen dreigen voor eeuwig te verloren te gaan. Ach, we hebben na die tijd niet meer ontmoet, maar we bidden elke dag bijna voor hem. Want wat wij niet kunnen, kan God wel. God kan in zijn hart werken. En ik hoop als we volgend jaar weer naar Zwitserland gaan om te bezoeken. Wie weet wat God gedaan heeft. En zo dreigen zo heel veel mensen, omdat ze de Heer Jezus niet kennen, verloren te gaan, lieve broeders en zusters. En daarom hebben we ook zo'n geweldige opdracht. In navolging van Petrus. Petrus spreekt over de gekruisigde Christus. Maar horen we dat vandaag nog? Wie spreekt er nog over zijn lijden? Wie spreekt er nog over zijn sterven? Wie spreekt er nog over zijn vergoten bloed? Wie laat vandaag de heerlijkheid en de schoonheid en de lieflijke geur van de Heer Jezus nog zien? Oh, we weten het. Voor velen is het kruis een dwaasheid. Dat willen ze niet horen. En toch moeten ze het horen, want zonder kruis kan er nooit geen Pinksteren zijn. Dan blijft de mens verloren voor eeuwig en altijd. O, zie nu eens met welke kracht die woorden uit de mond van Petrus komen. Deze Jezus, zegt hij. Deze Jezus die wonderen en tekenen deed van Gods wegen. De Heer Jezus deed dat ook niet zomaar op zijn eigen houtje. In Johannes 5 vers 30 zegt de Heer Jezus, ik kan van mijzelf niets doen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader. Christus leefde in die volkomen overgave aan de Vader. En de Vader die wilde alleen maar dat hij tekenen en wonderen zou doen en doden opwekken, opdat ze zouden geloven. En hij heeft gezegd, ga naar het kruis. Sterf daar. Geef je bloed daar. Voor een wereld verloren in schuld. En hij heeft het gedaan. En welke genade. Dat zijn bloed daar gevloeid heeft. En dat wij, u en ik, door dat bloed gereinigd kunnen worden van alle zonden. Wat er ook gebeurd is in je leven. En eeuwig leven ontvangen. O, Petrus hoefde daar niet zoveel woorden aan vuil te maken. Ze hadden er al van gehoord. En velen hebben met eigen ogen gezien wat er gebeurde op Golgotha. Ik weet het niet, maar misschien hebben velen zelfs die daar nu staan en die dat woord van Petrus hoorden meegeroepen, kruisig hem, we willen niet dat die koning over ons wordt. Ze hebben hem zien hangen, zien lijden,
zijn kruiswoorden gehoord. Ze hebben zijn bloed zien vloeien uit al die wonden van dat verbrijzelde lichaam. Ze hebben zijn sterven meegemaakt en zijn roep, het is volbracht. En dan zegt Petrus, maar welk een glorie, want de dood kon hem niet vasthouden. Hier wordt het grote mysterie, de wonderbare almacht van God openbaar gemaakt aan het volk. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Christus is uit het graf gekomen zonder ontbinding te zien, opgewekt uit de doden. Schitterend. Wat een overwinning over de dood. Hij is als de eersteling opgestaan. En ook wij, als we kinderen van God zijn, zullen opstaan. Ook ons kan het graf niet vasthouden. Wat een boodschap hebben we voor deze wereld. Wat een bemoediging ook voor ons. Dat we altijd weer over de dood heen mogen zien naar de heerlijkheid die Gods kinderen wacht. Mijn diepste wens voor deze morgen is om net als Petrus iets van de heerlijkheid van Christus te laten zien. Hij die opgevaren is, schittert nu in de glorie van de troon. Ziet u het voor u, de Heer Jezus? Opgevaren naar de heerlijkheid van de hemel. En straks komt Hij. Als de bezuin klinkt, als eerste op de wolken, om zijn gemeente te halen en te brengen naar het huis van de Vader. En later komt hij terug in glorie, in autoriteit en macht en heerlijkheid, om zijn koningschap te aanvaarden. En dan wordt het werkelijkheid wat boven het kruis stond. Jezus, de koning der Joden. Hij die zich zo diep vernederd heeft, dat er niets van hem overblijft. Hij die was, zeg Jesaja, als een worm, een smaad voor de mensen. Is nu daar de Vader uitermate verhoogd, hoger kon niet. En hij heeft hem de naam boven alle naam gegeven. En alle knie zal straks voor hem buigen, of ze het willen of niet. Alle knie. Ook van die man in Zwitserland. Als u nooit tot geloof zit, dat u toch eenmaal moet herkennen wie de Heer Jezus is. En hij is niet meer te verontschuldigen, want hij heeft het gehoord. Hij heeft het gehoord. En hij verlangt ernaar dat wij spoedig in zijn glorie en heerlijkheid zullen delen. Hij verlangt ernaar om ons die glorie te laten zien. En zijn heerlijkheid te laten zien. Hij heeft gezegd, ik wil dat waar ik ben, zij ook bij mij zullen zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is onze toekomst. Hij verlangt ernaar u en mij thuis te halen. Maar hij moet wachten op het teken van de Vader. En daarom roepen de geest en de bruid ook in Openbaring 22. Kom, dat is het werk van de geest ook in ons. Kom, Heer Jezus. Hij legt het verlangen naar hem ook in ons hart. En ik hoop dat dat ook de roep van uw hart is. Dat u uitziet naar zijn komst. Niemand in de hemel en op de aarde is meer dan hij. En alles, ook alles is aan hem onderworpen. En spoedig zal hij overwinnend uittrekken als hij daar op het witte paard zit. Als de koning der koningen. En hij zal Satan met zijn machten en zijn krachten grijpen en ze afvoeren naar de duisternis. O, als Johannes op Patmos deze verheerlijkte Christus ontmoet, dan is het een en al heerlijkheid en schittering. En dan staat er, zijn aanzien was als de zon die schijnt in haar kracht. Dat is mijn en ik hoop ook u, verlosser en redder en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij is in de troon. En deze boodschap van het kruis, van de opstanding en zijn heerlijkheid, die sloeg daarin als een bom op die eerste Pinksterdag. Ze kwamen daar om de broden te brengen in de tempel. En ineens blijkt er iets heel anders aan de hand te zijn. De eerstelingen van het brood waren niet meer het belangrijkste. De eerstelingen die gered zouden worden van de eeuwige verlorenheid. Wat een dag van glorie. Sloeg in als een bom. We hoorden het er straks nog zingen bij Adriaan Snel. En het verbrijzelde hun harten. Als het evangelie werkelijk iemands hart raakt, dan wordt dat hart verbrijzeld. Omdat ze ontdekken wie Christus werkelijk is. Dat is ook dat sublieme werk van de Heilige Geest om de mens te overtuigen van zonde. Het is zo waar wat Jesaja 57 vers 15 zegt. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde. En verbroken en de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart der verbrijzelde. Oh, wat zijn er veel toehoorders van Petrus, wiens hart daar verbrijzeld wordt. Oh, als een mens echt aan zijn zonde onderkend wordt, als je mens werkelijk ontdekt dat hij voor eeuwig verloren is, dan blijft er geen spaan meer van ons over. En je hoort het als het ware uitschreeuwen. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen, Petrus? Oh, als dat over de lippen van een mens komt, dan is er hoop. Bekeer je en geloof in de Heere Jezus Christus. Zo simpel? Ja, zo simpel. En dat kunnen we. En dat moeten we doen. Willen we ooit gered worden? We moeten ons bekeren. En bekeren is niets anders dan je omkeren. Dat is gaan naar het kruis en de gekruisigde. En hem in je hart en leven toelaten. In het geloof dat Christus voor je zonde is gestorven. En dat zijn bloed ook voor jou vergoten is. En in ieder laten zich dopen, zegt Petrus. Op de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Nu, dat was ook al volkomen iets nieuws. Nieuw voor die besneden Joden. Nu, er ontstond echt geen discussie hoor, zoals dat vaak bij ons is. Ze hebben niet gezegd, maar we zijn al besneden. Geen ja maar. Ze lieten zich eenvoudig weg in gehoorzaamheid aan de Heere dopen. Zo simpel was het. Met andere woorden, ze aanvaarden datgene wat dopen betekent. Ik ben naar het kruis gegaan. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem begraven. En ik ben in nieuwheid des levens opgestaan. Halleluja, als je dat kunt zeggen. In nieuwheid des levens opgestaan. Maar lieve broeders en zusters, vrienden, dat is de boodschap van het kruis. En in die weg van bekering en wedergeboorte komt de Heilige Geest rijkelijk in je leven. En er kwamen op die dag 3000 eerstelingen, 3000 broden, mag ik het zo zeggen, 3000 zielen gered door het offer van de Heer Jezus Christus. Wat een oogst. En dat was geweldig mooi. Maar weet u, daar waren echt meer dan 3000 mensen. Echt meer. En het erge was, dat net als die Zwitser, daar vele mensen waren die zich weigerden te bekeren. Dat is de grote dood.
En even later moest Stefanus het zeggen. En u leest dat in Handelingen 7, vers 51. En wat zegt hij daar? Hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. En dan staat er verder, en hun harten barsten van woede. En zij knarsten hun tanden. Wat een verschil. 3000 verbrijzelde harten. En daarna harten die barsten van woede tegen het evangelie. Oh, wat is er ook vandaag een uiterlijk verzet tegen het evangelie. Tegen dat wat de Heilige Geest tracht te doen. Wat is er een verzet vandaag tegen het geloof en tegen God, met alles wat met God te maken heeft. En als het aan sommige politieke partijen zou liggen in Nederland, dan zou alles wat met God te maken heeft overal uit verdwijnen. Ze barsten van woede tegen alles wat van God is. En het wordt ook in ons land met de dag erger. Ach, je ziet een hoop uiterlijke dingen. Maar weet u dat er ook zoveel innerlijk verzet is tegen het evangelie en tegen de Heilige Geest? Zelfs bij velen die elke zondag het evangelie horen, vaak niet te zien. Maar het blijkt uit het feit dat zoveel zich niet willen bekeren. Niet willen breken met hun zonde. En zich niet willen laten dopen. Uiterlijk verzet en innerlijk verzet. Het is allemaal hetzelfde. Oh, en als iemand van u zich daarin herkent. Dat hij verzet heeft tegen de oproep tot bekering. Staak je verzet. Want het richt je te gronde. Bekeer je vandaag nog tot de Heer Jezus en laat je dopen en je zult behouden zijn. Maar deze geschiedenis van Petrus is niet alleen een geschiedenis voor onbekeerde mensen. En dat is ook een diepe les voor ons, voor u en voor mij. Die als Petrus de Heer mogen kennen en een nieuwe schepping zijn. En wat zitten er hier veel? Ja, als ik het zou vragen, bent u een nieuwe schepping, dat u zegt ja. U en ik, wij hebben ook een heilige roeping. Om te getuigen van Christus. En hem te verheerlijken. Want weet je, naast de harten die barsten van woede, schreeuwen ook vandaag zoveel in de uitzichtloosheid van hun leven. Wat moeten wij doen? En ze rennen overal heen. Ze grijpen van alles aan en het helpt ze niet. Ik moet denken aan die dame die ik jaren geleden ontmoette. En ze zei, meneer, ik loop mijn hele leven al met een molensteen om mijn nek. En ik heb het overal gezocht, in alle godsdiensten. En ik heb nog steeds die molensteen om mijn nek hangen. En toen mocht ik haar het evangelie uitleggen. En ik vergeet het nooit hoe ze tot de Heer Jezus Christus kwam. En weet u wat het eerste was wat ze zei? De molensteen is weg. De molensteen is weg. En zoveel nood. Zoveel eenzaamheid. Zoveel depressiviteit. Voor zoveel is het leven zo duister, zo vol pijn. Ze snijden zichzelf om hun pijn maar kwijt te raken. Zoveel jonge mensen hebben anorexia en hongeren zich uit.
om maar iets te noemen. En de Satan schreef, maak er toch een eind aan. Met de dood is immers alles afgelopen. Maar hij, die daar in de troon zit, bij de Vader, is er om het hart der verbrijzelde te doen opleven. En hij wil dat doen door u en mij heen. Door u en mij heen. Dat is geen opdracht alleen maar voor evangelisten. Door elk kind van God heen. Maar kunnen ze bij u en mij terecht? Omdat wij mensen zijn die vervuld zijn met de Heilige Geest. Omdat wij een antwoord hebben op die roep. Is er in ons en door ons leven die stroom van het levend water als bij Petrus naar hen die Christus niet kennen? Want het werkelijk vervuld zijn, de kracht om te getuigen, de verbinding met Christus die in de hemel woont, door de Heilige Geest. Kennen we dat nog wel werkelijk? Werkt de Heilige Geest nog dat in ons uit? Of is bij ons misschien ook de Geest uitgedoofd? Want is het niet vaak een flauw aftreksel geworden? Meer spreken over de Heilige Geest dan een werkelijk vol zijn van de Heilige Geest? Is ons leven niet vaak een leven waarin we zeggen we hebben nieuw leven? Maar dat het niet verandert naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis? En als u en ik niet zijn vervuld, dan hebben we ook geen getuigenis. Dan kunnen we toch ook niet groot spreken van Christus. Dan hebben we niks te zeggen. Dan is er geen bezielend leven. Dan zijn onze woorden holle woorden zonder kracht. En daarom zeggen mensen, als dat Christen zijn, dan hoeft het voor mij niet. Dat is eigenlijk om te huilen, hè. In plaats van ze zeggen, wat je hebt, wil ik ook hebben. Want wat is er vaak een oneenigheid onder ons als christenen. We zeggen allemaal dat we de Heilige Geest hebben. En we bevechten elkaar. In plaats van dat we de vrede van God uitstralen. Gisteren nog even door Veenendaal. Komt een broeder naar me toe. Ik zeg, hoe is het met je? Hij zei, die broeder Bas, mijn hart is zo vol verdriet. Zo vol verdriet. Ik zeg, hoe komt het toch, jongen? Ach, zegt hij, wat de wereld ons aandoet, vind ik niet zo erg. Maar wat broeders en zusters elkaar aandoen vandaag. En we zingen maar dat de liefde ons hart vervult en dat de vrede van God in ons hart woont. Ik weet niet hoe dat hier is. Maar ik ben ervan overtuigd dat er maar één ding nodig is voor de gemeente van Christus vandaag. Dat is terug naar het kruis. Terug naar het kruis. En dat heeft alles te maken met een volledige overgave aan Christus. En dan komt er weer ruimte voor de Heilige Geest. Want een vervuld leven is een rein leven. Een heilig leven. Een leven wat gebroken heeft met de wereld. Een leven wat getuigt van de Heer Jezus. Want dat is een leven waarin Christus gehoord en gezien wordt. Een leven ook waardoor we de geur van Christus verspreiden. Daar begonnen we toch mee, de vrucht van de geest, al die prachtige dingen. Dan ook krijg je die gaven die voor jou bestemd zijn. Dat komt vanzelf. Pinkster heeft alles, maar dan ook alles te maken met het kruis. Dat heeft Paulus ook zo goed begrepen als hij zegt in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gestorven en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Mag Christus u aansturen vanuit de hemel door de Heilige Geest. En zijn we dan bereid te doen wat hij van ons vraagt. Een heel oud lied in de bundel van Johannes de Heer wat zegt. En door uw dood wordt de oogst van zielen groot. Wil ik in de dood. Opdat Christus het leven van hem in mij openbaart. Dan blijft er niks van mij over. Dan blijft er niks van mij over. Maar dan wordt hij zo groot en daar gaat dat om. Daarom zijn we ook nog hier. Omdat hij groot wordt door ons leven. En een werkelijk vervuld leven neemt het ook over van die laatste bladzijde van de Bijbel. En de geest en de bruid zeggen kom. Want dat is het verlangen van de geest. Dat is het verlangen door God uit te werken. Dan is er toekomstverwachting. En verlangen naar de komst van de Heer Jezus. O, zie hem daar. Uw redder, uw zaligmaker. Ziet u hem vanmorgen daar schitteren in de troon bij de Vader? Zouden we voor hem niet alles over hebben? Wat is hij ons waard? Wat is hij mij waard? Wat is hij u waard? Zouden we niet voor hem willen leven? Zolang we hier nog zijn, mag hij ons dan gebruiken? Zoals een oude zendeling zei, ik heb niet gezegd, Heer, gebruikt u me maar verbruik me maar. Ga nog een stapje dieper. En zo te leven door de kracht van de Heilige Geest. Zijn wij nog vervulde mensen? Oh, als dat niet zo is, of niet meer zo is. Zouden we dan vandaag niet voor hem willen kiezen? Zouden we dan vandaag niet echt vervuld willen worden met de Heilige Geest? Oh, dan zeg ik niet tegen u, kom maar naar voren. Dan zal ik u de handen opleggen. Dat heeft er niks mee te maken. Dan moet er ruimte komen. Als dit het beeld van mijn leven is, dan kan er niet veel meer van de Heilige Geest bij. Want het glas is bijna vol. Als het glas leeg is, als mijn leven leeg is, dan kan het volkomen vervuld worden met de Heilige Geest. Maar dan moet je beginnen met alles op te ruimen. Dan moet je je leven durven onderzoeken. Dan moet je jezelf voor God willen plaatsen. Zeg, Heer, laat maar zien wat er in mijn leven niet klopt. En als er zonden zijn, ik wil ermee breken, ik wil ze opruimen. Als je iets met je broeder of zuster in de gemeente hebt, moet je het opruimen vandaag. Moet je het vandaag nog goed gaan maken met hem of met haar. Dan komt er ruimte. Dan moet je zonde belijden. En je stellen onder de reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus. Dan moet je het kruis weer omarmen. En jezelf verloochenen. Dan ga je het leven door de geest weer werkelijk beleven. En de kracht en de volheid ook van de Heilige Geest zal je deel zijn. En dan hoef je niet meer naar woorden te zoeken. Dan komen die woorden vanzelf. Want dan zul je getuigen van Christus. Dan zul je hem verheerlijken. In woord, in daad, in handel, in leven. En dan heb je een boodschap voor de wereld in nood. Die roept, wat moet ik doen? En dan heb je het antwoord en je bent het antwoord. En dan gaan er weer mensen tot bekering komen. Oh, sommigen zullen zijn. Als die man in Zwitserland. Maar anderen zullen hun knieën samen met u gaan buigen. We moeten terug naar dat ene. Het gaat om de oogst. En door uw en mijn dood wordt de oogst van zielen groot. Als je werkelijk vervuld bent, dan is er ook een groot verlangen in je hart, nogmaals, naar de spoedige komst van de Heer Jezus Christus, die ons brengt naar het huis van de Vader. En daarom roepen de geest en de bruid, kom! En de geest hoort het van Christus. Omdat ook Christus zo verlangt naar zijn bruid. Zoals een oud lied zegt, hij verlangt nog meer dan wij, Maranatha. En dan is daar ook dat geweldige van Christus, die antwoordt en zegt, ja, ik kom spoedig. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken? Ja, Heere, met een dankbaar hart willen we tot u komen. Dat u zulke geweldige dingen voor ons hebt bereid. Door het lijden, door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. We danken u dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Maar dat uw Heilige Geest daar is, ook vandaag, ook in ons midden. En dat er een diep verlangen van de Heer Jezus is. Dat iedereen die hier zit, vervuld zal worden met de Heilige Geest. En als er onder ons nog mensen zijn die nog nooit die keuze hebben gemaakt, dan is uw verlangen, Heer Jezus, dat ze niet met een verhard hart naar huis zullen gaan, niet met een weerbarstig hart, maar dat ze met een gebroken hart vanmorgen tot u zullen komen. O Heer, wilt u met de kracht van uw geest in ons aller leven en aan ons aller leven werken, zodat u ook werkelijk tot uw doel komt. Want u komt spoedig. Heilig uw woord. En verheerlijk uzelf in ons allen. Uit genade. Amen.